Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. Volgens mij is het precies een jaar geleden, zaten we midden in de coronatijd. En wat is er een hoop gebeurd hè, het afgelopen jaar. Maar jullie zijn er nog. De kerk is er nog. De Heer Jezus is er nog. En hij bouwt nog steeds zijn kerk. Ook welkom alle mensen die thuis meekijken. En ja, ik wil vanmorgen eigenlijk graag spreken over een onderwerp wat best wel gevoelig ligt, maar wat de Heer Jezus heel erg aan het hart gaat. En ik weet niet of je de afgelopen week ook gekeken hebt naar het journaal, maar als je de beelden ziet van het Midden-Oosten, en met name van Tel Aviv en Gaza, het zijn geen beelden om vrolijk van te worden. En ik weet niet of je daar ook toevallig contacten hebt, maar de situatie is best wel nijpend in het Midden-Oosten. En wat er dan gebeurt is dat er overal in de wereld weer mensen de loopgraven ingaan en tegenover elkaar gaan staan. En ik merk op mijn Facebook, ik heb een heel erg pro-Israël Facebook, waarin allemaal mensen zeg maar berichten plaatsen. En tegelijkertijd denk ik, ja, met algoritmes is het een soort echoput. Want alle mensen die naar jouw mening nu kijken, die denken er toch al zo over. En Je merkt dan een enorme drive bij, met name ook bij christenen, van wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiervan vinden? En tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die denken, ach, daar gaan we weer, Israël, daar heb ik helemaal niks mee. Dat levert toch alleen maar discussie op. Toch wil ik vanmorgen graag over dat onderwerp spreken. En dat komt omdat de Heer Jezus heel erg met Israël bezig is. En wij kunnen ons niet altijd daar even goed in inleven. En dat komt omdat deze kerk in Tiel staat en mijn gemeente staat in Dordrecht. En wij zijn dus eigenlijk Nederlandse christenen. En wij zijn tegelijkertijd ook de bruid van de Heer Jezus. En we hebben een interculturele relatie, wist je dat? Niet alleen omdat hij in de hemel troont en wij hier op aarde rondlopen, want hij is mens geworden, net als wij. En hij kan zich perfect in ons inleven. Hè, in tegenstelling tot de meeste mannen kan Jezus als man met hoofdletter M zich perfect inleven in zijn bruid. Wat wij voelen, voelt hij. En hij leeft vanuit zijn troon intens met ons mee. Weet je waar dat zo heel mooi terugkomt in de Bijbel? In handelingen op het moment dat Paulus, toen hij nog Saulus was, als vervolger achter de kerk aanging. En toen Jezus aan hem verscheen, toen zei Jezus als eerste tegen hem, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Heb je er wel eens over nagedacht? Jezus zat veilig in de hemel naast zijn vader. Saulus zat niet achter Jezus aan, hij zat achter christenen aan. Maar eigenlijk zei Jezus, als je aan christenen komt, dan kom je aan mij. En als je hen raakt, dan raak je mij. En als je hen pijn doet, dan doe je mij pijn. Jezus leeft intens met ons mee. En normaal gesproken, in het huwelijk is het zo, dat vrouwen zich beter kunnen inleven in de gevoelswereld van hun man dan andersom. Tenminste, bij ons huwelijk is dat zo. Ik weet niet of dat bij meerdere zo geldt. Toen ik deze introductie in onze eigen gemeente deed over inleven en relaties, toen begon er iemand keihard te lachen in de zaal. En dat was mijn vrouw. Dus ik weet niet of ik ook echt de autoriteit heb om over relaties te spreken. Maar over het algemeen kunnen vrouwen iets beter zich inleven in de gedachten en de beleving van mannen dan andersom. In de relatie tussen Jezus en zijn bruid is het precies andersom. Jezus als man, als bruidegom, kan zich perfect inleven in jou. Hij voelt met jou mee. Maar andersom vinden we het soms heel lastig om met ons hart verbonden te raken met wat Jezus raakt. Waar hij mee bezig is. Wat hem pijn doet. En dat komt omdat we zo op onszelf en op ons eigen wereldje gericht zijn, dat we vaak het grote plaatje uit het oog verliezen van waar het hem om gaat. En het is ook met Israël zo. Want heel vaak hoor je, ja, nou ja, waarom zouden we ons daarmee bezighouden? En het levert toch alleen maar discussie op of het raakt mij niet. Maar er is één ontzettend belangrijke reden waarom het ons wel zou mogen raken. En dat is omdat het Jezus raakt. Omdat hij de Joodse Messias is. En omdat Israël zijn volk is. We hebben een interculturele relatie. Want hij is Joods. En hij is ziels veel verbonden met zijn volk. Hij denkt elke dag aan zijn volk. Hij heeft heimwee naar zijn volk. Hij wil zo graag dat het volk hem als Messias gaat erkennen. En dat doet zijn hart pijn, dat er nog steeds zoveel mensen niet geloven dat hij de Messias is. Terwijl Johannes zegt, hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aanvaard. Hoe zit dat dan? Daar wil ik vanmorgen over spreken. En hoe kunnen we als christen nou op een zorgvuldige manier kijken naar wat er in het Midden-Oosten plaatsvindt en daarbij altijd voor ogen houden dat het om Jezus gaat? Weet je dat het mogelijk is om door de Heilige Geest zo verbonden te raken met het hart van Jezus, dat waar hij blij over wordt, dat dat ook jouw vreugde wordt? En dat wat hem raakt, dat het ook jou gaat raken? Ik wil jullie meenemen naar Romeinen hoofdstuk 9. En dat gaat over diezelfde Paulus die eerst achter die christenen aan zat. Als Jood was hij zo boos dat er Joodse christenen in Jezus de Messias waren gaan geloven, dat hij tot aan Damascus achter ze aanging om ze gevangen te zetten, om ze te mishandelen. En die Saulus heeft Jezus radicaal ontmoet. Saulus werd Paulus. En hij kreeg zo'n intieme relatie met zijn Messias, zo'n intieme relatie met zijn bruidegom, raakte door de Heilige Geest zo verbonden met het hart van Jezus, dat de pijn van Jezus zijn pijn werd. En wat zou het gaaf zijn als wij door de Heilige Geest als gemeente ook zo met hem verbonden raken. En Romeinen 9 zegt Paulus dit: omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen, God die boven alles verheven is, zij geprezen tot een eeuwigheid. Amen. Wauw. Laat deze woorden eens goed tot je doordringen. Paulus deelde zo in het hart van Jezus, was zo verbonden met hem, dat de pijn en de afwijzing die Jezus voelde over zijn volk ook zijn pijn werd. Het kwelde hem. En misschien kun je nu zeggen, ja, dat is logisch, Paulus was ook een Jood. Maar kunnen wij dan als Nederlanders zeggen dat wij evenzeer gekweld worden en verdrietig zijn om al die Nederlanders die van Jezus gescheiden zijn? Hier is iets anders aan de hand. Paulus voelt niet mee met Jezus omdat hij, net zoals Jezus, ook Joods is. Hij voelt mee met Jezus omdat hij één is met Christus. En ook jij en ik zijn door de Heilige Geest één met Jezus. En daarom hebben we door de Heilige Geest ook toegang tot zijn hart. En daardoor hebben we ook toegang tot zijn hart voor Israël. En als Paulus dit dus voelt, omdat hij één is met Christus, dan is er dus in Jezus een droefheid om zijn volk. Zelfs een gekweld worden om zijn volk. Dan zou je toch kunnen zeggen, ja hallo, dit past toch bij Gods plan. God had van tevoren toch eigenlijk zo bepaald dat dingen zo zouden gaan lopen. Paulus schrijft als geen ander in de Romeinenbrief dat God in staat is al het lijden en alle ellende in deze wereld te laten meewerken ten goede. Maar dan doet die ellende nog wel pijn. Paulus schrijft als geen ander in de Romeinenbrief dat Jezus Christus door het kruis verzoening met de wereld heeft gebracht. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot zijn eigen volk als de Messias. Hij kwam tot Israël. En eigenlijk hebben zijn eigen mensen gezegd, ja maar ho, jou moeten we niet. Jou willen we niet. Jij bent onze Messias niet. Aan het kruis met hem, kruisig hem, weg met hem, dood hem. En daardoor is Jezus afgewezen door zijn eigen mensen. Aan het kruis terechtgekomen. Waarboven stond Jezus van Nazareth, koning van de Joden. En God laat alles meewerken ten goede. Want juist het kruis, dat laat zien dat Jezus afgewezen is door zijn eigen volk, heeft God gebruikt om vergeving en herstel te brengen voor alle volkeren op aarde. En zo heeft God dus de afwijzing van Israël, van Jezus zijn zoon, gebruikt ten goede voor de hele wereld. Maar dan doet die afwijzing nog wel pijn. Dan doet dat kruis nog wel pijn. Net zoals God ook de wonden die jij misschien in je leven hebt opgelopen en wat misschien in jouw jeugd gebeurd is, waardoor je geworden bent wie je bent. Hè, de littekens van vroeger. Die kan God ten goede gebruiken om mensen die ook worstelen tot zegen te zijn. Maar daarmee doen die wonden nog wel pijn. Iets wat God ten goede laat gebruiken, laat meewerken ten goede, doet nog steeds pijn. En het feit dat Jezus aan het kruis zoveel pijn leed, heeft gemaakt dat wij hem kunnen leren kennen. En ook voor Israël werkt het mee ten goede dat Jezus afgewezen werd. Want toen hij opstond uit de dood, is hij aan zijn discipelen verschenen. En toen de discipelen met de Heilige Geest bekrachtigd werden, zijn er talloze Joden in Jezus als Messias gaan geloven. 3000 op de eerste Pinksterdag. Zoveel mensen zijn door hem van zonde gered, hebben hem als verlosser aanvaard, hebben hem als Messias ontmoet. En het heeft zoveel zegen voor Israël gebracht. Daarom zegt Paulus ook altijd, niet heel Israël heeft zich verhard. Er zijn altijd Joden geweest die in Jezus hebben geloofd en de zegen daarvan hebben ervaren, van wat hij voor ons allemaal aan het kruis heeft gedaan. En uit al die gelovige Joden en ook al die andere volkeren waar mensen zijn, zoals jij en ik, die in Jezus zijn geloven, heeft God iets geweldigs gedaan. Maar, ook nadat Jezus was opgestaan, ook nadat de Heilige Geest met kracht was uitgestort, weigerde het grootste deel van het volk nog steeds om in hem als Messias te geloven. Tot op de dag van vandaag. De meeste Joden worden nog liever boeddhist dan dat ze in Jezus als Messias gaan geloven. En ook dat doet Jezus pijn. En ook dat heeft God ten goede laten meewerken. Want wat schrijft Paulus in Romeinen hoofdstuk 11, vers 28? Ze zijn Gods vijanden geworden. Waarom? Opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. Je moet even goed lezen wat hier staat. Dat ze Gods vijanden zijn geworden, betekent niet dat God hun vijand is geworden. Maar zij zijn in het afwijzen van Gods geliefde zoon vijandig geworden tegenover God. Maar God is hen altijd blijven liefhebben vanwege Abraham, Isaac en Jacob. Tot op de dag van vandaag houdt de Vader intens veel van Israël. Maar God laat alles meewerken ten goede. En wat heeft hij gedaan toen de Joden zeiden, wij willen dat evangelie niet. Toen heeft de Vader als het ware dat evangelie aangeboden aan Nederlanders, aan Spanjaarden, aan Roemenen, aan Italianen, aan Syriërs. Het is de hele wereld overgegaan om zegen te brengen. En daar plukken wij tot op de dag van vandaag de vruchten van. Het is alsof, net die gelijkenis waarin Jezus vertelde van al die mensen die uitgenodigd waren, die niet wilden komen, dat er overal op de hoeken van de straten mensen gezocht moesten worden, want het huis van de Vader moest vol zijn. Dus zelfs het feit dat het evangelie afgewezen is door heel veel Joden, heeft God ten goede gebruikt. Maar als God iets laat meewerken ten goede, dan doet het nog steeds pijn. En door de Heilige Geest voelde Paulus dat de afwijzing van dat Joodse volk Jezus ontzettend kwelt. Ook op de troon van God is Jezus nog steeds mens. En voelt hij met ons mee. En voelt hij een verlangen naar zijn volk. En Jezus heeft zelf, toen hij op aarde was, een aantal belangrijke dingen gezegd over de wijze waarop hij terugkomt en de tijd waarop hij terugkomt. En we leven weer in een tijd waarin we allemaal zeggen, wauw, hey, we leven in de eindtijd, want er is corona. Nou, ik zal je één ding vertellen, corona is niet bijzonder. Corona is echt niet bijzonder. Ziektes, pandemieën zijn er altijd geweest. Als je over de pest leest in de middeleeuwen, dat is pas een crisis. Maar het feit dat wij in het Westen nu voor het eerst met een pandemie te maken hebben, maakt dat wij zeggen, we leven nu echt in de eindtijd. Maar corona is niet het teken dat we in de eindtijd leven. Het is een symptoom van een schepping die zucht en die lijdt en die pijn heeft. Maar weet je waaraan we wel kunnen zien dat Jezus steeds dichter bij zijn terugkomst op aarde is? Toen Jezus in Jeruzalem was en opnieuw afgewezen werd door de Joodse leiders, Matteüs 23. Toen hield hij een reden waarin hij flink tekeer ging over het hypocriete gedrag van die religieuze leiders. En toen zei hij iets waar we heel vaak overheen lezen, maar wat cruciaal is om te begrijpen wat in de agenda van God staat. Wat op het hart is van Jezus, ook op dit moment. Hij zei tegen zijn eigen mensen in Jeruzalem: jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Jullie zullen mij in Jeruzalem niet meer zien, totdat de Joodse leiders zullen zeggen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Totdat zij zullen zeggen, hij is onze Messias. Hij is de man op wie we altijd hebben gehoopt. Hij is de man die wij doorstoken hebben. En op dat moment, zegt Jezus, pas dan ben ik bereid om terug te komen naar Jeruzalem. En diezelfde Jezus heeft iets verderop gezegd, als we dan toch met de eindtijd bezig zijn, dat hij pas terugkomt voordat het evangelie aan alle volkeren op aarde verkondigd is. Matteüs 24, vers 14. En diezelfde Jezus zei even later bij het avondmaal in Lucas 22, dat hij geen slok meer zou nemen van de wijn voordat het koninkrijk volkomen gekomen zou zijn. Wat is hier aan de hand? Probeer even het volgende voor te stellen. De vader heeft vele woningen in zijn huis. Hij heeft een enorme tafel gedekt, want er gaat een geweldig feest aankomen, want Jezus, zijn zoon, gaat trouwen met zijn bruid uit alle volkeren. En je ziet dan op die tafel allemaal gedekte plaatsen. En naast de vader, probeer je het even voor te stellen, zit Israël, de oudste aangenomen zoon. En wat is er gebeurd? Israël is boos geworden op de vader. Door boos te worden op Jezus word je ook boos op de vader. Is met een kwaaie kop en slaande deur eigenlijk het huis uitgelopen. Is naar buiten gegaan. En staat buiten het huis van God. En binnen in het huis van God is het warm en is het veilig en is de liefde van de Vader. En buiten het huis van God zijn de vijanden van God. Zijn de wolven, is het gevaarlijk. En de afgelopen jaren in de geschiedenis hebben we gezien hoe gevaarlijk het voor het Joodse volk kan zijn buiten. En als je het hart van de Vader kent, probeer je dan voor te stellen wat dat met hem doet. Dat zijn oudste zoon buiten rondloopt. En zijn wij als christenen dan verbonden met het hart van de Vader? Want weet je wat heel veel christenen hebben gedaan? Die hebben gezegd, nou prima, die plek is nu leeg. Dan ga ik hier nu zitten, haal dat bord van hem ook maar weg. En ik ga ook vast in zijn kamer zitten, want het draait nu alleen nog maar om mij, om ons. En degene die goed luisteren weten waar ik het over heb. Het gaat over vervangingstheologie. Waarin je eigenlijk zegt, er is geen plaats meer voor die oudste zoon in het huis van de vader, want wij zijn er al. Maar weet je wat het probleem is met deze theologie? Het doet geen recht aan wie God de Vader is. Het doet geen recht aan zijn verbond met Abraham. Het doet geen recht aan de trouw aan zijn woord. En nog veel belangrijker, het doet geen recht aan zijn onvoorwaardelijke liefde. Geloven wij dat de Vader nog steeds intens veel verlangt naar zijn oudste zoon? En niet alleen zijn oudste zoon, ook al die andere verloren zonen en dochters die nog steeds niet aan tafel zitten. En daarom zegt Jezus, ik ga pas aan tafel als iedereen binnen is. Als alle volkeren het evangelie hebben gehoord. En dit is waar Paulus op hoopt. En dit is waar wij op mogen hopen. En dit is waar wij naar mogen uitkijken. En waar heel de schepping rijkhalsend naar uitziet. Paulus zegt, de schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Dat al die verloren zonen en dochters omarmd worden door de Vader, thuiskomen en dan als laatste mogen we geloven, mogen we hopen dat ook die oudste zoon aanschuift aan tafel. We gaan niet aan tafel. We gaan niet met elkaar aan het diner voordat er iets is uitgepraat tussen Israël en Jezus. Totdat die twee elkaar hebben ontmoet. Totdat die twee elkaar in de ogen hebben gekeken. Totdat Israël zegt, hij is de man op wie wij altijd hebben gehoopt. En weet je wat er dan gebeurt? Op het moment dat dat Joodse volk massaal zegt, wij hebben hem nodig. Dat zal de grootste opwekking zijn die we ooit hebben gezien. Daar is de eerste Pinksterdag maar een voorafschaduwing van. Maar op dat moment, zegt Paulus zelf, zullen de doden opstaan. Romeinen 11, vers 15. Daar waar we altijd naar uitgekeken hebben, dat Jezus terugkomt, dat zijn koninkrijk komt. Dat de doden zullen opstaan. Daarvoor moet eerst iets gebeuren. En daarom zegt Paulus, als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, wanneer ze aan tafel komen, wanneer ze de Vader ontmoeten, anders teweeg brengen dan in opstanding uit de dood? En ook onze opstanding uit de dood. En dit is waar we ons mee mogen verbinden met het hart van de Vader, die op zoek is naar verloren zonen en dochters en die intens verlangt naar zijn volk Israël. Ik zei net, we leven niet in bijzondere tijden omdat we in de coronatijd zitten. Ja, bijzonder, want we hebben het nog nooit meegemaakt. Maar er is nog iets anders aan de hand, wat God aan het doen is op dit moment. En dat is dat overal op de wereld mensen uit het Joodse volk teruggaan naar Israël. En waarom is dat bijzonder? We vergeten vaak waar het God om gaat. Wij denken vaak, oké, het gaat dan om een land en ze hebben daar recht op. En daarom moeten we, als ze in conflict zijn met de Palestijnen, partij kiezen. Ik geloof niet dat wij als christenen partij moeten kiezen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Wij zijn er voor alle mensen. En het evangelie is ook voor de Palestijnen. En ook voor de Palestijnen is er plaats aan de tafel van de Vader. En het zou me niks verbazen als de Vader de Palestijnen en de Joden naast elkaar zet. Want die hebben ook nog heel wat met elkaar uit te praten. Maar in het Koninkrijk van God draait het om Jezus. En niet om land. En toch is het bijzonder dat ze allemaal teruggaan naar dat land. Weet je waarom? Jezus heeft gezegd dat in Jeruzalem hij terugkomt als zijn volk hem welkom heet. Met hemelvaart zeiden de engelen tegen de discipelen op de Olijfberg, wat staan jullie te kijken naar boven? Hij zal op dezelfde manier terugkomen. Op die plaats in Jeruzalem heeft God een ontmoeting gearrangeerd tussen zijn oudste aangenomen zoon Israël en zijn eeuwige geliefde zoon de Heer Jezus. En op het moment dat dat gebeurt, gaat het allergrootste feest waar we ooit naar verlangd hebben eindelijk plaatsvinden. Dan zullen de engelen juichen en dan zal er zoveel geheld worden. Dan zullen de mensen elkaar in de armen vallen en dan zal zijn naam de enige naam zijn die verhoogd wordt. En daarom is het zo bijzonder dat al die Joden teruggaan naar Jeruzalem, want de Vader wil ze daar ontmoeten. Een paar jaar geleden zei de president van Iran, de vorige president van Iran, dat het goed is dat zoveel mogelijk Joden teruggaan naar Israël, want dan kunnen we ze allemaal bij elkaar verzamelen en in één keer vernietigen. We weten wat de plannen van de boze zijn. Hij heeft zijn eigen agenda. Maar de Vader heeft ook een plan. Hij wil herstel gaan brengen bij zijn volk. En daar zijn we mee bezig. En hoe geweldig is het als wij ons als christenen daar samen naar mogen uitstrekken, samen naar mogen verlangen. En ook door de Heilige Geest verbonden mogen raken met zijn hart voor zijn eigen volk, maar ook met zijn hart voor de grote opdracht. Want er zijn nog heel veel zonen en dochters, ook uit Tiel, waar de Vader naar uitziet. Amen. Amen. En als we naar het nieuws kijken, laten we dan bedenken, Joden en Palestijnen hebben Jezus nodig. Hij is de enige hoop voor het Midden-Oosten. Zullen we een moment gaan staan en ons verbinden met het hart van God? En misschien wil je ook je handen openen. Dat is ook een teken van, Heer, ik wil u ontvangen. Daar gaat het om. We willen uw koninkrijk. Vader, we danken u dat uw liefde onvoorwaardelijk is. Voor ons, maar ook voor uw volk, Israël. We danken u, Heer Jezus, dat de afwijzing van uw eigen mensen door uw Vader gebruikt is om ons verzoening en redding en vergeving te brengen. We danken u, Heer Jezus, dat uw Vader alles in uw leven laat meewerken ten goede. En Vader, we vragen u op dit moment, wilt u ons door uw Heilige Geest één maken met uw Zoon Jezus? Zodat zijn hart voor zijn eigen mensen, maar ook zijn hart voor Tiel en onze omgeving, ook ons hart wordt. Laat ons delen in zijn vreugde, laat ons delen in zijn pijn. Heilige Geest, hier zijn wij. Wij willen één van hart worden met uw Zoon. Er is maar één hoop voor Jeruzalem en dat is Jezus. Er is maar één hoop voor Tiel en dat is Jezus. Er is maar één hoop voor deze wereld en dat is Jezus. Heer Jezus, maak ons één van hart met u. Dank u wel dat we uw geliefde bruid mogen zijn. Vader, dank u wel dat we uw geliefde kinderen mogen zijn. Heer, we zien uit naar uw komst. Maar tot die tijd, Heer, gebruik ons om uw koninkrijk te verspreiden in onze omgeving. En te bidden voor uw volk. We bidden ook op dit moment voor de vrede van Jeruzalem. Vader, ontferm u over het Joodse volk en ontferm u ook over de Palestijnen. Maranatha, Heer Jezus. Geprezen zij uw heilige naam. Geprezen zij uw koninkrijk. De wereld wacht op u. Amen.